Nou, ik heb gewoon de knop ingedrukt en ik ga gewoon praten. Dan neem ik aan dat jullie allemaal stoppen met praten. Dat, ja, ik heb nooit gebrek aan onderwerpen, maar het is, ja, je denkt toch elke keer over welk onderwerp zal ik het eens hebben. En ik had nog wel een aantal onderwerpen op mijn lijstje staan, maar dat waren ook een aantal onderwerpen die in deze brief naar voren komen. En aangezien we ook niet precies wisten wat de toekomst ons brengen mogen met betrekking tot het houden van bijbelstudies en de frequentie en zo, dacht ik, misschien is het goed om gewoon de hele tweede Timotheusbrief eens gaan te bespreken. Dat klinkt als een enorm project, maar het zijn maar vier hoofdstukken, dus dat valt ook wel weer mee. Dus de tweede brief van Paulus aan zijn vriend, mag ik wel zeggen, Timotheus. En ja, ik zou een hele inleiding kunnen houden over die brief, wanneer die geschreven is, waarom en zo. Maar daar, ik denk altijd, ja, dat kom je vanzelf tegen als je die brief leest. Dus dat doe ik maar niet. Ik ga gewoon straks bij vers 1 beginnen. Wat ik heb wel nog even getwijfeld van, zal ik eerst de eerste Timotheusbrief bespreken, wat ook niet onlogisch is natuurlijk. Maar die zullen er wel vrij vaak naast leggen, omdat er nog wat overeenkomsten zijn. Dat is ook logisch, hè? Zelfde schrijver, zelfde geadresseerde. En nou ja, zoals jullie misschien wel weten, maak ik af en toe ook nog wel eens een videootje door de week waarin ik het vergrootglas op een bepaald vers of een bepaald gedeelte leg. En dat zal ik dan de komende tijd wat vaker over 1 Timotheus doen, want daar klinkt zo gezellig, hè, dat gepruttel van die koffie. Dus in die video zal ik de komende tijd ook wel wat aandacht aan die eerste Timotheusbrief besteden, omdat daar ook wel wat pareltjes, een enorme berg parels in te vinden valt. Maar dat hebben we dus ook in de tweede Timotheusbrief. En ik heb het idee, ik weet niet of dat waar is, dat de eerste brieven, bijvoorbeeld de eerste Korinthebrief, die heb ik regelmatig horen bespreken, maar dan maar de tweede Korinthebrief bijvoorbeeld toch wat minder. Dus een tweede brief die krijgt wel eens wat minder aandacht. Dus ik denk, nou, laten we de rol eens omdraaien. En naar de tweede brief gaan. En daar gewoon vaak die eerste brief naast leggen. Goed. Nou, dat was de inleiding. Vers 1. 2 Timotheus 1 vers 1. Paulus. Dat is de afzender. Een afgevaardigde. En ik heb het de letters zojuist wat groter gemaakt, zo moet ik het zeggen. Is het voor iedereen te lezen? Ja.
Ja, er staat een doos bonbons voor.
Er staat een doos bonbons voor. Ah. Die is al leeg zelfs. It wasn't me. Ja, er staat wel meer voor, geloof ik. Dus, want hieronder staat die interlineair, dus die is toch niet onbelangrijk. Maar dit is de afzender, Paulus, een afgevaardigde, een apostel en een apostel is een afgevaardigde en je ziet er ook meteen achter staan door wie hij afgevaardigd was, door Christus Jezus. En het woord apostel is zo kennen wij dat in het Nederlands, maar dat is dat zie je hieronder in de interlineair. Dat is dus rechtstreeks overgenomen uit het Grieks. En dat betekent de afvaardiger. Iemand wordt afgevaardigd, uitgezonden. Nou, dat was Paulus dus, een afgevaardigde van Christus Jezus. En Christus Jezus is de aanduiding, de naam, de titel van de opgewekte. Eerst Christus en dan Jezus. En dat was hoe Paulus hem ook kende, als de opgewekte die aan hem verscheen vanuit de hemel. Kijk, de 12 apostelen, die kenden hem als Jezus. Eventueel als Jezus Christus, maar als Jezus die hier op aarde rondwandelde. En Paulus, ik weet niet of hij Jezus in het vlees zeg maar ooit ontmoet heeft, maar Paulus was een afgevaardigde in ieder geval. Op het moment dat hij uitgezonden werd, was dat door de opgewekte vanuit de hemel die aan hem verscheen op de weg naar Damascus en daarna nog verschillende keren aan hem verschenen is. Dus dat maakt dat apostelschap van Paulus ook anders dan dat van de 12. De 12 gezonden tot de 12 stammen, tot het volk, Joodse volk, het volk van Israël. En Paulus als leraar van de natiën. Maar dat zegt hij in vers 12, dus daar komen we vanzelf nog op. Nee, vers 11 is het. Dus ik zou hier veel meer over kunnen zeggen, maar het is gewoon een kwestie van doorlezen en dan komen we daar vanzelf weer op. Paulus, een afgevaardigde apostel van Christus Jezus, door de wil van God. Paulus was een apostel door de wil van God, waarin natuurlijk ook waarmee hij tussen de regels doorzegt dat het niet zijn eigen wil was. Hè. Hij was door de wil van God een afgevaardigde, een apostel. Paulus zegt dus in, dus 1 Timotheus, daar gaan we al met verwijzingen naar 1 Timotheus. Paulus zegt in 1 Timotheus 1 vers 14 dat hij een lasteraar was, een vervolger. Nou, die letters zijn wat kleiner, Leni, maar kan je ze wel lezen?
Ja, nee, het glimt ook een beetje. Maar
het komt door de lichtval wellicht. Ja. Dus kom je wel dichterbij zitten. Mag hè? Je mag dichterbij zitten als je wil.
Ja, kun je niet.
Kijk maar. Paulus zegt dat hij een lasteraar was, een vervolger en een geweldenaar. Dat is bij ons een positief woord. Hè? Ook dat is een geweldenaar. Maar een geweldenaar is iemand die geweld pleegt. Dat is natuurlijk de letterlijke betekenis van het woord. En hij zegt in 1 Timotheus 1 vers 14 dat hij werd overweldigd door Gods genade. Dus niet Paulus zijn eigen keuze. Hij was niet op zoek naar Christus Jezus. Integendeel, hij wilde degene die van Christus Jezus waren, die was hij aan het vervolgen en oppakken en in de gevangenis aan het zetten. En daarvoor was hij zelfs op weg naar Damascus toen hij overweldigd werd door Gods genade. Dus door de wil van God is hij een apostel. Hij was een vervolger, een lasteraar enzovoort. Maar, ik heb dat even nagekeken, een jaar geleden alweer, de Galatenbrief besproken. En daar zegt hij dat hij al toch, vanaf de baarmoeder aan, afgezonderd was. Ja, ik val natuurlijk midden in het gedeelte als ik in Galaten 1 vers 15 kom, maar het gaat mij hier even om. Maar toen God, die mij vanuit de buik van mijn moeder afzondert en mij door zijn genade roept, er een welbehagen in had, zijn zoon in mij te onthullen, omdat ik het goede bericht van hem onder de natie zou brengen enzovoort. Maar Paulus was dus al vanaf moeders buik aan afgezonderd. Dus die hele weg die hij ging voor Handelingen 9, zeg maar, hè, waar je de bekering van Paulus vindt op de weg naar Damascus, die hele weg die hij daarvoor gegaan is, die was beschreven, opgesloten in het script van God. Dus niks gebeurt voor niets. Ook niet dat Paulus een vervolger en een geweldenaar enzovoorts was. En hij zegt in andere brieven dat hij zich, in mijn woorden, zich daar kapot voor schaamt. Dat hij dat gedaan heeft. Niet waard is een apostel genaamd te worden. Maar ja, hij is overweldigd door Gods genade. Dus dat kan niet anders. Door de wil van God een afgevaardigde, een apostel. En niet pas vanaf Handelingen 9 Gods weg gegaan. Nee, vanaf moeders buik aan af. Ja, en dat is natuurlijk God. God is de plaats en God is de beschikker van alles. Dus ook in ons leven. Als we ons afvragen van ja, maar waarom dan? Ja, we hoeven ook niet altijd te weten het waarom. Hij is God, hij plaatst en beschikt alles. En doet alles medewerken ten goede. Door de wil van God naar de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Dus Paulus was een apostel, een afgevaardigde door de wil van God in overeenstemming met de belofte van leven dat in Christus Jezus is. En dat leven dat in Christus Jezus is, ik zei al, Christus Jezus is de naam, titel van de opgewekte. Dat gaat natuurlijk over onvergankelijk leven. We komen daar straks op, hè, 2 Timotheus 1 vers 10, dus over een paar versen. Daar gaat het over onvergankelijk leven, maar bijvoorbeeld ook in 1 Korinthe 15, waar Paulus zegt dat gelijk allen in Adam sterven, alzo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En dan zegt hij ook de eersteling Christus. Dat betekent dat diegenen die in Adam sterven en ook in Christus zullen levend worden gemaakt, dat die dat leven ontvangen van de eersteling. Onvergankelijk leven is dat. Waarin, vorige week had het over Romeinen 6, waarin Paulus zegt, de dood heerst niet meer over hem. Dat is dus leven dat de dood achter zich heeft. En alleen maar, ja, om het zo te zeggen, leven voor zich heeft. Maar daar komen we dus op in, ook in vers 10, dus laten we verder lezen. Aan Timotheus, dat is dus de geadresseerde. Mijn geliefd kind, niet biologisch om het met onze termen te zeggen, maar Timotheus was naar de geest verwekt door Paulus. Tenminste, het was een geestelijke band, laat ik het zo zeggen. Hij was zijn geestelijke vader. Ik zeg niet dat Timotheus tot geloof gekomen is, niet zo'n goede term, maar jullie weten wat ik bedoel, tot geloof gekomen is door de prediking van Paulus, want hij was van kinds af aan met de schriften opgegroeid. Alleen hij zal wel bijgepraat zijn door Paulus. Dat geloof ik wel. Aan Timotheus, mijn geliefd kind. Dus zo hecht was die band dus tussen Paulus en Timotheus. Hij zegt in 1 Timotheus 1, de eerste brief dus. Aan Timotheus, mijn echt kind in het geloof. Genade, ontferming en vrede zij jou van God, onze Vader, en van Christus Jezus, onze Heer. Het is dus vrij hetzelfde als hij zegt in de aanhef in 2 Timotheus 1. Het moment dat Paulus Timotheus ontmoet, dat vind je in Handelingen 16. Om Timotheus even te introduceren. Daar staat, en hij, dat is Paulus, bereikt ook Derbe en Lystra. En neem maar en zie, er was daar een zekere leerling, genaamd Timotheus. De zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Dus altijd de vraag, wordt daar geïnsinueerd dat zijn vader niet gelovig was. Hè? Er staat maar, dat woordje maar staat er ook echt. Maar van een Griekse vader. Of is de tegenstelling Joods-Grieks? Volgens mij dat laatste, maar er staat wel een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. En over die vader vinden we verder niks in de schrift, maar over die moeder wel, daar kom ik straks nog wel op. Ja, dat was dus een gelovige en Timotheus was van kinds af aan met schriften opgegroeid. En wellicht dat die vader al niet meer leefde, dat zou ook nog kunnen.
Maar misschien betekent het wat.
Ja, misschien omdat, volgens mij ben je Joods als je een Joodse moeder hebt, hè?
Ja, dat sowieso. En, maar dus toch is Timotheus niet besneden, want Paulus zegt, ik heb hem laten besneden toen hij, ik weet niet meer waar naartoe ging, maar omwille van de Joden heeft hij hem toen besneden. Ja. Dus hij had een gelovige Joodse moeder, maar hij was toch niet besneden, blijkbaar. Timotheus betekent overigens, heeft een mooie naam, vereerder van God. Nou ja, zo'n naam krijg je ook niet voor niks mee, toch? Ik bedoel, kijk, en wat wel mooi is, maar dan gaan we een steekje dieper. Dat Timotheus, die is dus hij is een zoon van een Joodse vrouw en een Griekse vader. Dus hij komt voort uit Jood en Heiden. Nou, dat vinden we dus ook weer in de brieven van Paulus, een ecclesia, waarin niet is Jood en Griek, maar juist voortgekomen uit de natie, uit Jood en Heiden. En ook nog eens door de boodschap van Paulus. Timotheus stond dichtbij Paulus, dat lazen we al, mijn echt kind in het geloof. Hij is ook de medeschrijver van de brieven aan de Filippenzen, Colossenzen, Thessalonicenzen en Filemon. En volgens mij zegt Paulus in Korinthe nog zoiets van: ik hoop Timotheus spoedig tot jullie te zenden. Als je wil weten van, als je wat meer over Timotheus wil weten, dan pak je gewoon een softwareprogrammetje als ISA met een concordantie. En dan klik je op die naam van Timotheus en dan zie je alle schriftplaatsen waar die voorkomt. En dan kan je het zo volgen. Aan Timotheus, mijn geliefd kind, genade, ontferming en vrede zij jou van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Nou, genade is natuurlijk de boodschap van Paulus. Hè? Paulus is ook overweldigd door Gods genade. Ontferming is een ander woord voor barmhartigheid. En vrede, ja, dat is vrede maken, Colossenzen 1 vers 20, dat is verzoenen, van vijand tot vriend maken. En wij hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Nou ja, ik zou op elk begrip van God, de Vader, Christus Jezus, onze Heer. Ja, dat zijn al woorden waarover je gewoon elk woord een Bijbelstudie zou kunnen geven, elke titel. Maar dat doen we een andere keer maar weer eens. Maar het zijn in ieder geval allemaal hele hoopvolle begrippen, hè? God te plaatsen. Hij is Vader, dat betekent dat alles uit hem voortgekomen is. Christus Jezus, de opgewekte, waardoor hij al zijn plannen bewerkstelligt. En hij is onze Heer, onze eigenaar, onze bezitter. Dat, in één zin staat alles hier. Je moet er wel naar zoeken en over nadenken. Maar. Ik ben God dankbaar, zegt hij. Heel kort, dankbaarheid heb ik aan de God. Staat er letterlijk. En dat vind je in alle brieven, in elke aanhef van Paulus, behalve die in de Galatenbrief, waar Paulus meteen te zaken komt, maar daar hebben we het een jaar geleden over gehad, waarom dat was. En elke brief begint hij met de introductie, schrijven, geadresseerde en dan, ik ben God dankbaar. Zelfs in de Korinthebrieven, waar hij toch heel wat aan te merken had op die Korintiërs. Ik ben God dankbaar die ik evenals mijn voorouders met een rein geweten dien. Ja, van het Joodse volk zegt Paulus ook, ze hebben een ijver tot God, maar zonder verstand. Dat had hij, daar behoorde hij zelf ook toe, maar wel met een rein geweten blijkbaar. Hoe ononderbroken ik jou in gedachtenis heb in mijn smeekbeden dag en nacht. Ook hier weer zo. Ja, de relatie tussen Paulus en Timotheus, die was hecht. En verlangend jou te zien, me jouw tranen herinnerend, opdat ik met vreugde vervuld word. Kijk, ook dit komen we heel vaak tegen, dat Paulus was degene waaraan hij schreef, bijvoorbeeld de Romeinen of de Thessalonicenzen, ook aan Timotheus, hij was verlangend hen te zien. Kijk, wij leven in een tijd dat het makkelijk is om elkaar te ontmoeten. Hoewel dat daar in de laatste maanden ook wel wat veranderd is. Maar nu, juist nu het veranderd is, zie je hoe kostbaar dat is. Hiervoor was het altijd van, nou ja, weet je, als ik je volgende week niet zie, dan zie ik je over 2 weken wel. Huh? En nu is dat ook niet meer zo vanzelfsprekend. Moeten we toch wat meer inspanningen doen en afspraken maken om elkaar te kunnen ontmoeten. En als we elkaar ontmoeten, dan moeten we lijstjes maken. En als we aan de max zitten, dan moeten de mensen af. Dat is allemaal gedoe. Als je het vergelijkt met een paar maanden geleden. Maar nog steeds, hè, wij wonen allemaal vrij dicht op elkaar. We stappen in de auto of op de fiets of wat dan ook en we kunnen naar elkaar toe gaan. Maar daar moest je met de voet of met, weet ik veel, paard en wagen of zo op reis gaan. Of met een boot, maar om elkaar te ontmoeten. Maar dat waren altijd hele ondernemingen.
Of een ezel.
Of een ezel, maar die loopt ook niet zo hard. En als je geen zin meer heeft, helemaal niet. Maar Paulus was verlangend degene die kende te zien. En dat is op zich wel logisch ook natuurlijk. En, nou ja, nu ons dat wat moeilijker gemaakt wordt, dat ervaar ik zelf zo, laat ik maar uit mijn eigen ervaring spreken. ja, heb je dat verlangen ook steeds meer om elkaar te zien? En ook als de druk van buitenaf toeneemt, het je allemaal moeilijker wordt gemaakt, de wereld een steeds grotere chaos wordt, dan heb je ook behoefte om elkaar te ontmoeten, want je ontmoet elkaar toch in het woord en in hem. Dus, nou ja. Verlangend, Paulus was verlangend Timotheus te zien en hij herinnerde zijn tranen en hij wilde hem zien opdat hij met vreugde vervuld zou worden. Hebben jullie aanvullingen? Nee, geen. In gedachtenis nemende jouw ongeveinsd geloof. En Paulus, ja, dat was Paulus zijn herinnering aan Timotheus wanneer hij hem niet zag. Zijn ongeveinsde geloof. Er wordt namelijk ook heel wat afgeveinsd, maar dat laten we daar maar niet over hebben. En dan, dan komt hij bij zijn moeder dus. En grootmoeder. In gedachtenis nemende jouw ongeveins geloof, zoals dat eerst inwoont in jouw grootmoeder Lois. En jouw moeder Eunice, hoe zeg je dat?
Ja, ik dacht ook, ben benieuwd hoe jij dat uitspreekt.
Eunice. Eunice. Oh, dat kan ook nog.
Eunice.
Nou, we zijn het allemaal volledig eens met elkaar, hoor ik al. Ja, dat zal best met uniek te maken hebben. Ik heb die betekenis helemaal niet opgezocht, maar...
Ja, het is een hele mooie betekenis.
Ja, want ui betekent goed, wel. Dus dat heeft een goede betekenis in ieder geval. Want ui, egelion, is het evangelie, het goede bericht.
Nies is misschien mooi.
Nies is hoop, volgens mij. Want nijk... Ja. Maar ik weet niet of dat in het Grieks ook zo is. Is Nike, is dat ook Grieks? Want Nike betekent hoop, Nisse. Goede hoop. Nou, dan zijn we daaruit. Lois, weten jullie die ook nog toevallig?
Wel overwinnen betekent Eunice.
Oh, wel overwinnen. Ja. Oh ja, Nike is overwinning. Ja.
Lois. Ja, die schoenen.
Ja. Nou, just do it. Ja. En Lois?
Er zijn mensen die noemen de kind zo en ze hebben ze allemaal verzonnen.
Ja, dat is met heel veel namen. Ja. Zoe betekent leven. Ook een schitterende naam. Dat is ook Grieks.
Ja. Maar die moeder, hè, die was een gelovige, stond er.
Een gelovige Joodse moeder.
Het Oude Testament is ook een Nieuw Testament. Dat is heel ook omdat hij niet besneden was. Misschien maar een Nieuw Testament is gelovig.
Ja, dan zou het betekenen dat ze pas later tot een gelovige zou geworden zijn. Maar dat geloof ik niet, want Timotheus was van, dat is de eerste Timotheusbrief.
Ja,
als
gelovige Joodse vrouw mag je ook niet
meer. Nee, dat is ook 2
Timotheus.
Het is 2 Timotheus 3, dus daar komen we nog op. Vlak voordat hij zegt, heel de schrift is van God ingegeven. Daar zegt hij dat gij van kinds af, de Statenvertaling, dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot redding door het geloof het welk in Christus Jezus is. Dus hij was van kindsbeen daarmee mee opgevoed. Alleen ja, ik denk wel dat, dat zij bijgepraat zijn door Paulus.
Ik kan Lois niet vinden. Ik heb het wel.
Aangenaam of strijdbaar?
Nou, dat is ook wel een verschil. Laten we het maar op aangenaam houden dan. Oké, nou zijn ongeveinsd geloof, dat had hij geërfd, zeg maar, van zijn grootmoeder Lois en zijn moeder Eunice. En hij zegt, ja, ook daarvan ben ik overtuigd, dat ongeveinsd geloof dus ook in jou. Om die reden doe ik jou eraan terugdenken om de genadegave van God aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in jou is. Ja, de vraag is, waarom zegt Paulus dit? Was Timotheus soms ontmoedigd? Dat kan. We lezen dat Timotheus nog een jongste was, een jonge man, jonkie. Maar dat ben ik zelf ook, dus... het is maar net met wie je jezelf vergelijkt natuurlijk. Maar... ja, was Timotheus ontmoedigd, spoorde hij hem aan vanwege zijn geringe leeftijd? Ik weet het niet, maar hij zegt in ieder geval, ik doe jou eraan terugdenken om de genadegave van God aan te wakkeren. Of wellicht is het gewoon een bemoediging of een aanmoediging. Dit vinden we, die over die genadegave die door handoplegging in hem was. Dat vinden we ook alweer in de eerste Timotheusbrief. 1 Timotheus 4. Daar zegt Paulus, veronachtzaam de genadegave in jou niet. Die aan jou werd gegeven door profetie. Met oplegging van handen door de raad van oudsten. Ja, en ik zou nu een hele Bijbelstudie kunnen geven over handoplegging en de plaats die dat heeft in de schrift en de tijd waarin dit werd gebruikt. Maar dit gaat natuurlijk wel allemaal over een specifieke periode in Handelingen waarin men nog in tongen sprak, waarin men de gaven van profetieën nog praktiseerde en waarvan Paulus zegt, en nu vat ik het maar gewoon samen wat hij op een aantal plaatsen zegt, op het moment dat de schrift compleet was, zouden die genadegaven allemaal verdwijnen. Bijvoorbeeld 1 Korinthe 13. Dus profetieën zouden ophouden of verstommen. Tongen zouden verstommen, profetieën zouden ophouden. Enzovoort. En ja, ook in die tijd heeft Paulus met een raad van oudsten blijkbaar door profetie hem Timotheus de handen opgelegd. En ja, verantwoordelijkheden overgedragen. Want als je dat de handoplegging opzoekt in de schrift, dan gaat het altijd over het overdragen van of verantwoordelijkheden of bepaalde dingen te bevestigen. Hè, dat iemand een bepaalde positie heeft. Paulus was een apostel, dus dat was ook nog eens een positie met gezag. Hij had de positie om iemand de handen op te leggen en te zeggen, ik draag deze taak aan hem op of over. Dat is echt bij het compleet worden, de tot volheid komen van de schriften, is dat echt verleden tijd. Maar ook daarover gaat 2 Timotheus, dus ook daarop komen we vanzelf nog. Ja, of demonstratief, hè, als een manifestatie de geest over te dragen. Dat zien we ook vaak in handelingen. En dan gebeurde het dus vaak dat men of in tongen begon te spreken of begon te profeteren, wat toen nog uitingen van die geest waren. Nou, ik denk dat ik in dit gezelschap niets vreemd zeg, denk ik. Maar dat het in het christendom in het algemeen toch wel een onbekende boodschap is. Maar ja, we komen daar vanzelf op. En dan zegt hij, want God heeft ons niet een geest van beduchtheid gegeven, maar van macht, van liefde en van verstand. Dus hij moedigde Timotheus aan om die genadegave, hoe stond het er ook weer? Is dat vet? Om die reden doe ik jou aan terugdenken om de genadegave van God aan te wakkeren. Want God heeft ons niet een geest van beduchtheid, van vrees gegeven. Beduchtheid is vrees. Ja, misschien wel. Ja, ik weet het met wat ik al zei. Timotheus was jong. Wellicht dat hij een beetje verlegen was. Hij was ook wat. Hè, hij moest wat. Kleine hoeveelheid wijn drinken voor zijn maag. Dus misschien was hij ook wel wat. Fysiek had hij een zwak voorkomen. Dat zijn allemaal dingen die, als je dat naast elkaar legt, dan kun je daar wel wat conclusie uit trekken, denk ik. Maar hij zegt: God geeft ons niet een geest van beduchtheid. En Timotheus had die geest ontvangen. En ja, in de liefde is er geen vrees, zegt de eerste Johannesbrief. God heeft ons niet de geest van beduchtheid of vrees gegeven, maar van macht of kracht. Het woord dynamisch. Ons woord dynamo heeft ook allemaal met vermogen, met kracht te maken. Dynamiet. Dynamiek ook nog. God geeft ons een geest van vermogen. En niet ons vermogen, maar wat Paulus in Filippenzen 4 zegt, ik vermag alle dingen in hem. Van vermogen, van liefde en van verstand. Schaam je dan niet, ook weer zo'n aanmoediging, schaam je dan niet voor het getuigenis van onze Heer. Zoals Paulus in Romeinen zegt, want ik schaam mij niet voor het evangelie, voor het goede bericht, want het is Gods macht of kracht tot redding voor een ieder die gelooft. Schaam je dan niet voor het getuigenis van onze Heer, of voor mij, zijn gevangenen, Paulus schreef deze brief in gevangenschap. Deze brief is, dat is ook het laatste wat Paulus geschreven heeft. Tenminste van wat we in de wat wij op schrift hebben, wat in de kanon van de Bijbel is opgenomen. Maar Paulus schreef deze brief vanuit gevangenschap. Ook op het moment dat hij zegt van, ik ben aan het einde van mijn loopbaan. Waarin hij ook door laat schemen dat hij verwacht dat hij niet zo lang meer zal leven. Dus Paulus had nog wat dingen te zeggen. En daarover gaat deze tweede Timotheusbrief. Dus men noemt het dan ook wel zijn geestelijk testament. Als je weet van, ik ben gevangen, ik heb niet zo lang meer. Ja, dan heb je nog, en dan heb je nog wat dingen te melden. En dat zijn meestal, nou ja, dat zijn eigenlijk altijd wel heel belangrijke dingen. Als je dan de moeite neemt om het op te gaan schrijven, ja, dan zijn het woorden waar, die belangrijk zijn. Dus een reden om deze brief te bespreken, dacht ik zo. En Paulus schreef deze brief vanuit gevangenschap. En we weten natuurlijk allemaal dat hij vanuit, juist vanuit die gevangenschap, eigenlijk de brieven met de hoogste geestelijke waarheden heeft geschreven. Hè? Efeze, Colossense. Wat ook mooi is, hij zegt, hij was natuurlijk gevangene van de keizer, om het zo te zeggen. Maar hij zegt dat hij gevangen is van de Heer. Voor mij zijn gevangenen. Ook, van dit wist hij ook dat het in het script past. Dat het Gods plan was dat dit zou gebeuren. En ja, nogmaals, juist vanuit die gevangenschap schreef hij de kostbaarste zaken. Schaam je dan niet voor het getuigenis van onze Heer? Het evangelie beschaamt mij niet, of ik schaam mij niet voor het evangelie, zegt de Heer Romeinen. Maar leidt samen kwaad met het goede bericht, met het evangelie, in de macht, weer datzelfde woordje, dynamis, in de macht van God. Kijk, kwaad lijden, versmaad worden, dat kun je ook niet in eigen kracht. En zoals hij, die woorden die ik net haal, ja, in hem vermag je juist alles. Dus daarom zegt hij het hier ook bij, in de macht, in de kracht, in het vermogen van God. En dit is weer 1 Timotheus, ja, bekend vers in dit gezelschap. Dit is een betrouwbaar woord en alle verwelkoming, alle aanneming waardig. En dan zegt hij ook, want hiervoor, dit is het waarvoor wij zwoegen. Hiervoor zwoegen wij en worden wij gesmaad. Dat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen. Bijzonder vooral van gelovigen. En vandaar die aanmoediging van, schaam je dan niet voor het getuigenis van onze Heer. Als de meerderheid je versmaadt, of zelfs verdrukt, of maar leidt samen kwaad met het evangelie. Het evangelie wordt ook belasterd. Als je dit gelooft, dan ben je een ketter of een alverzoener of
Je
klets maar wat. Nou ja, noem het maar op. We hebben het allemaal al eens gehoord. En nu leven wij nog in een vrij tolerante samenleving. Maar Paulus leefde in het, ja, in dat God, hij was, kwam mezelf, was hij uit voortgekomen. Maar in dat Joodse godsdienstige centrum. En hij wist dus wat het was om kwaad te lijden. En hij wist dat Timotheus ook zou overkomen. Dus leid samen kwaad met het evangelie. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van God. Die ons redt en roept met een heilige roeping. Dus hij redt ons en hij roept ons. En die, ja, wij zijn geroepen met een heilige roeping. En heilig is toegewijd aan iets of apart gezet. Maar de roeping die wij hebben als Ecclesia, die ligt besloten in Christus Jezus. Dus dat is een heilige, ja, dat kun je al zeggen, een aparte roeping. Ook apart van de roeping van Israël. God zou via Israël de volkeren gaan zegenen. En wat Paulus bekend maakt in zijn brieven, is dat op het moment dat Israël terzijde werd gesteld, dat God een verborgen plan openbaart. En dat verborgen plan, die heilige roeping, is dat wij delen, niet in de belofte van Israël, maar delen in de beloften die gedaan zijn aan de Messias. Dus alles wat aan de Messias beloofd is, daar delen wij als zijn lichaam in. Dat is die heilige roeping. Daarom zegt Paulus ook in Efeze 1, van ja, ik bid voor jullie dat jullie verlichte ogen van het hart of van het verstand krijgen, zodat jullie weten wat de hoop is van zijn roeping. En zijn roeping, waarom zouden we zijn roeping kennen? Omdat het ook de onze is. Dus dat is die heilige roeping. Het is maar een zinnetje, maar als je erover nadenkt wat er allemaal in besloten ligt, het is ongekend. En dan weet je ook, ja, niet naar onze werken, nee. daar kunnen wij niks aan toedoen, gelukkig ook niks aan afdoen. Het is, hij redt ons, hij roept ons met een heilige roeping, het is niet naar onze werken. Integendeel zou je kunnen zeggen. Want als ik dit soort dingen lees, dan denk ik altijd aan die woorden in 1 Korinthe 1, hè. Zie jullie roeping, broeders, zegt hij tegen die Korinthers. Niet vele machtigen, niet vele edelen, niet vele wijzen. Maar het onedele van de wereld heeft God uitverkoren. Aangenaam. Ze heb je ouwe, dus ik pak even een nieuwe. Ja, het dwaze van de wereld inderdaad. He, die bende van Gideon of de bende van David in Adullam, die zijn daar natuurlijk een schitterend beeld van. Ieder die een schuldeiser had, ieder die bedroefd was, nou ja, samengevat, iedereen die niet deugde, die kwam tot David. Dat was David die nog, hij was gezalfd als koning, hè, gezalfd, Mashiach. Hij was gezalfd als koning, maar hij was verborgen in de spelonk van Adullam. Hij was nog geen koning. Dat zou wachten tot de toekomst. En in die tussentijd kwam al dat uitschot. Iedereen die niet deugde, die kwam tot hem. En die, dat zijn wij. En je leest later van die, van dat schorremorrie, om het zo te zeggen, dat bij David in die verborgen positie was. Die worden aan het einde van, volgens mij is het 1 of 2 Samuel, staat er boven in mijn Statenvertaling, de helden van David. En dan lees je dat die gasten, dat die allemaal hoge posities later kregen aan het hof van David. Wat natuurlijk ook een type is van ons. Wij zijn nu met hem verborgen en vernederd. En straks zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Met hem heersen, met hem de wereld verzoenen. Nou ja, zijn positie is de onze. Zijn roeping is de onze, die ons redt en roept met een heilige roeping. Nou, dan kun je al zeggen dat dat een aparte roeping is. Niet naar onze werken. Nou ja, als je het even uiteenzet zoals we nu doen, dan begrijp je ook wel dat het niet naar onze werken is. Dus volledig zijn werk. Maar naar zijn eigen voornemen. Dus hij heeft dat zich voorgenomen, dat is ook allemaal zo voorbestemd. En er staat in, volgens mij is dat Colossense 1, dat van de tijden van de aionen, al die tijdperken lang verzwegen is geweest, dat het verborgen is gebleven, maar nu, zegt Paulus, hij was degene die dat mocht bekendmaken, mocht openbaren. Maar God had dat zich al voorgenomen, zijn eigen voornemen. Dus voor de tijden der eeuwen, voor de tijden van de aionen, was dat al Gods voornemen. Alleen ja, verborgen. Naar zijn eigen voornemen en de genade, of je zou kunnen zeggen naar zijn eigen voorgenomen genade. Maar ja, dat zei je al, hè, dat het genade is. Oh, hier staat het natuurlijk ook. Die ons in Christus Jezus gegeven wordt voor Ionische tijden. Dus God heeft een plan van eeuwen, Ionen. Ja, ik zit nu te denken, daar hoef je ook in het christendom niet mee aan te komen. Want, eens kijken hoe het in de Statenvertaling staat. Nou, dat staat wel voor de tijden der eeuwen. Wat natuurlijk niet consequent vertaald is, want normaal gesproken vertaalt men dit met voor eeuwige tijden. Maar dat is weer een contradictio in terminis, oftewel een tegenstelling. Om het even makkelijk te zeggen. Want ik zie Leon heel moeilijk kijken. Ja, Leon, vorige keer was jij hier niet, toen kon ik gewoon zeggen wat ik wilde zeggen. Maar ik zal nu mijn... We zullen nu het niveau een beetje aanpassen. Maar ik weet niet of iemand MBG heeft om mee te lezen. Daar staat zeker eeuwige tijden.
Daar moet ik kijken.
2 Timotheus 1 vers 9.
Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. En de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden.
Ja, ja. Nou, dat kan dus niet. Want eeuwig is tijdloos, hè? Dat is zonder begin en zonder einde, zoals men dat begrip opvat. En een tijd heeft een begin en een einde. Nee, het staat er ook niet. Het gaat over Ionische tijden. Tijden van Ionen, van tijdperken. God heeft een plan van Ionen, een plan van eeuwen. En dat werkt hij uit. Maar al voordat de Ionen aanvingen, had hij zich voorgenomen dat hij ons zou redden en roepen met een heilige roeping. Dus dit hele plan van God lag al vast voordat hij, ja, voordat hij het plan daadwerkelijk ging uitwerken. Maar ja, weet je, we hebben het over God, de beschikken, de plaatsen van alles. Kijk, zelfs in ons leven is het zo dat als je aan een... Aan een project begin, dat je een plan maakt en de kosten berekent en de... Toch, Jos?
Een lijstje
maakt. Dus Jos, goed luisteren. Maar dat zegt de schrift ook, een wijs bouwmeester. Hè, die... Ja. Maar dan maak je een plan,
een bestek.
Een architect maakt ook een tekening voordat hij gaat bouwen. En natuurlijk in onze wereld gaan budgetten altijd over de kop. Maar God weet wat hij doet. Hè? God is de plaatser, de beschikker. Hij overziet de tijden. Nou, hij had zich al voorgenomen voor de tijden der eeuwen, voor Ionische tijden, wat hij ging doen. Het begin stond vast. Dat Israël niet geloofde, tot geloof zou komen, stond ook al vast. En want God had al een verborgen plan dat hij in deze tijd uit de natie een volk zou verzamelen voor zijn naam. Het wil natuurlijk niet zeggen dat Israël, op een zijspoor is gekomen en nooit meer in dat spoor komt. Nee, God gaat die draad weer oppakken. Ook dat is voorzegd in de profetieën. Ook dat ligt vast in Gods plan. En zelfs dat hij een plan heeft met elk schepsel. En dat, ook dat staat al vast. Nou, God heeft dat zich al voorgenomen voor Ionische tijden. Maar ook dat plan, want die roeping, want daar gaat het over met betrekking tot ons. Hij heeft het zich voorgenomen voor Ionische tijden. En hij maakt het nu openbaar. Maar die nu openbaar gemaakt wordt. Dat betekent dus meteen dat het verborgen was, hè, als iets openbaar gemaakt wordt. Overigens staat hier niet het woord apocalypsis, wat ook gebruikt wordt in het Nieuwe Testament, maar het woord, moeilijk woord. Maar wordt vaak vertaald met, verschijnen. Maar ik lees gewoon even verder, dan wordt het vanzelf helder. Het wordt nu openbaar gemaakt. verschijnen. De verschijning wordt veroorzaakt, dat is wat het Griekse woord letterlijk zegt. Ja, zijn voorgenomen genade, dat plan, die heilige roeping, wordt nu bekendgemaakt, nu geopenbaard. Ja, daarvoor was ze dus verborgen. Maar ja, dit is Paulus' laatste brief en dat had hij natuurlijk al lang bekendgemaakt, al lang geopenbaard. Bijvoorbeeld in Colossense 1, wat ik net al aanhaalde, maar ook in Efeze 3. Eigenlijk die hele brieven, juist die brieven gaan daarover. Door het tevoorschijn komen, staat er letterlijk, door de verschijning van onze Heer, van onze Redder, Christus Jezus. Maar verschijnen, dat is dus een synoniem van openbaren. Iets wat te voorschijn komt, was dus eerst inderdaad ergens achter of onder. Onder of achter een bedekking. En die bedekking wordt weggenomen en dan verschijnt iets dus. Dan wordt het geopenbaard of onthuld. Verschillende woorden die daarvoor gebruikt worden. Maar die voorgenomen genade en die heilige roeping, die is nu door Paulus openbaar gemaakt. En door het tevoorschijn komen, door de openbaring, door het verschijnen van onze Redder Christus Jezus. Ook weer de opgewekte. Het gaat hier over Christus Jezus, de opgewekte, die aan Paulus deze boodschap bekend maakte. Door de verschijning van hem aan Paulus. Daar gaat het uiteindelijk over natuurlijk. Hij is aan Paulus verschenen diverse keren. En via Paulus tot de natiën. Ik kom straks nog op dat vers in Galaten 1 als ik eraan toe kom. Maar daar lazen dat Paulus vanaf de baarmoeder afgezonderd was. En wanneer God er een welbehagen, dat zegt hij, dat is echt heel sterk wat hij daar zegt. Wanneer God er een welbehagen in had zijn zoon in mij te openbaren. Dus Christus Jezus blijft weliswaar verborgen, maar als we willen weten wie hij is, dan moeten we dus bij Paulus zijn. God onthult, openbaart zijn zoon in Paulus. Zo zegt Paulus dat in Galaten. In zijn persoon, in zijn hele handelen, maar ja, natuurlijk ook in wat hij geschreven heeft. Door het tevoorschijn, door de verschijning van onze Redder, Christus Jezus, die de dood buiten werking stelt, die de dood teniet doet. Ik zei al, in vers 1 was het, meen ik, ja, daar ging het over Paulus, apostel, door de wil van God naar de belofte van leven. Nou, welk leven? Onvergankelijk leven, want het gaat hier over de dood buiten werking stellen, de dood te niet doen. Dus als er geen dood meer is en er is alleen nog leven, is dat leven ook meteen vanzelfsprekend onvergankelijk leven, want er is geen dood meer, dus het houdt niet meer op. Die de dood buiten werking stelt, het is een tijdloos feit wat hier staat, dat zie je aan dit streepje. Horizontaal, ja, dat is heel klein waarschijnlijk voor jullie, maar voor mij is het goed leesbaar. Die de dood te niet doet of buiten werking stelt. Dat is een proces. Dat is niet één moment. Ja, ik zeg dat erbij omdat de Statenvertaling heeft die de dood heeft te niet gedaan. Nou, dat is dus niet zo. Hè. De dood is nog niet te niet gedaan. De dood wordt als laatste vijand te niet gedaan. Die de dood buiten werking stelt. Hij heeft de dood overwonnen in zijn opstanding. Maar de dood zal te niet gedaan worden door levendmaking. En dat geschiedt in fases. 1 Korinthe 15. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, daarna het einde, zegt Paulus. Dus dat zijn. Nee, ik zeg het, moet het nog iets specifieker zeggen. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn parousia. Dus in zijn aanwezigheid, in zijn komst. Nou, dat zijn al fases in die parousia. En daarna pas het einde. Daarna zal de dood pas teniet gedaan worden en allen worden levend gemaakt. Dus hij stelt de dood buiten werking, hij doet de dood er niet. Wat is dat dan? Nou, hij brengt leven en onvergankelijkheid aan het licht. Wat is de dood buiten werking stellen? Ja, dat is hetzelfde als leven en onvergankelijkheid aan het licht brengen. Want wanneer de dood is er niet gedaan, wanneer de dood buiten werking is gesteld, ja, dan heeft de dood geen werking meer. En is er alleen nog maar leven en dus onvergankelijkheid. ik heb altijd het idee, als ik er nu nog meer over ga zeggen, maak ik het alleen maar ingewikkelder. Maar het is echt een kwestie van lezen en dan heb je wat er staat. Het is eigenlijk zo simpel als wat. Alleen ja, we kennen zoiets als theologie en die maakt het natuurlijk weer moeilijk. Wat zeg je?
Politiek heb je ook nog.
Politiek heb je ook nog, ja. Maar die hebben meestal niet zoveel met de dood te niet doen en leven en onvergankelijkheid aan het lichaam. Die houden zich meer bezig met 1,5 meter afstand. En,
maar je hebt ook politiek in de kerk.
Ja, je hebt ook politiek in de kerk. Ja. Overal waar veel mensen bij elkaar komen, heb je politiek. Ja. Ik werk in een ziekenhuis daar, in een vrij grote organisatie en daar gaat het ook heel vaak, daar moet je als manager eigenlijk ook politiek handig zijn. Vandaar dat ik me zo geweldig weet te handhaven. Maar dat maakt hele simpele beslissingen soms heel lastig. Want ja, we hebben ook nog zoiets als politiek. Ja, maar laten we het hier over hebben en niet over dat soort zaken. Daar gaat het al genoeg over. Maar hij stelt de dood... Hè?
Laten we het over oplossingen.
Ja, oplossing. Nou, dat wordt allemaal opgelost, dat lees je hier. Want hij gaat de dood buiten werking stellen en hij gaat leven en onvergankelijkheid aan het licht brengen. Dat is dus de dood te niet doen. Dat zei ik al, leven en onvergankelijkheid aan het licht brengen. En nog maar eens een verwijzing naar 1 Korinthe 15. Net zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ik wilde van de week met Jens en Fem, ik denk ik heb volgens mij Johannes 3 vers 16 nog nooit besproken met ze. En toen zei ik tegen Jens van, Jens, wat is het bekendste vers in de Bijbel? Toen zegt hij 1 Korinthe 15 vers 22. Ik zei, ja, voor jou wel, ja. Ja, was een goed antwoord. Maar toen had ik Johannes 3 vers 16, toen had hij inderdaad zo'n godsdienstleraar, had dat ook al eens besproken. Toen zei ik, nou wijs jij hem eens op 3 vers 17. Ja. Maar hij brengt leven en onvergankelijkheid aan het licht door de dood te niet te doen enzovoort. Ja, ook nog eens, door het goede bericht, waarop iemand pas tegen me zei van ja, het goede bericht, het evangelie is dus niet dat hij de dood buiten werking stelt een leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. Want hij doet dat door het evangelie. Waarop ik even moest zuchten. En vervolgens zei van ja, het goede bericht houdt zelfs nog meer in dat hij leven en onvergankelijkheid aan het licht gaat brengen. Het is een onderdeel, zou je kunnen zeggen, van het evangelie. Want we kunnen het evangelie op meerdere manieren beschrijven. Hè? Dat hij allen gaat rechtvaardigen. Dat hij allen levend gaat maken. Dat hij allen gaat redden. En dat hij het al met zich gaat verzoenen.
De vijandschap gaat weg.
Colossense, ja. En eigenlijk, als je het zo zou zeggen, zou moeten zeggen, als je echt zou moeten zeggen, wat is het evangelie? Ja, er zijn natuurlijk heel veel antwoorden op. Dat hij de dood er niet doet, een leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt, is ook evangelie, is goed bericht. Maar als je nou echt wil zeggen van, wat is het evangelie waar alles onder valt, dan is dat Colossense 1 vers 20. Dat hij het al met zich verzoent. Dus elk schepsel, elk wezen in het heelal, de vijandschap er niet doet. Ja, en ook dus de dood. Wat dus, als de dood als vijand ook er niet wordt gedaan, houdt dat vanzelfsprekend in dat de dood wordt er niet gedaan. Dus je zou kunnen zeggen, dit is integraal onderdeel van het evangelie. Dus vandaar door het goede bericht, door het evangelie. Maar het evangelie met allemaal hoofdletters en onderstreept en dikgedrukte letters is dat hij het al met zich verzoent. Daar valt alles onder. Heb ik nog wat tijd, mensen? Of ja. Ja, laten we nog even verder gaan. Dit wil ik, want dit is meteen het vervolg. Paulus zegt, en ik werd daartoe geplaatst. Waartoe? Nou, dat Christus Jezus door het evangelie de dood er niet doet en leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. Ik werd daartoe geplaatst. Dat was waar Paulus voor neergezet was. Als heraut. Ik heb dat woord heraut eens opgezocht. Dat betekent iemand die iets aanroept, iets aankondigt, iets aanzegt, iets openlijk bekend maakt. Nou, dat is precies wat Paulus deed. Hij maakte een verborgenheid openbaar bekend. En daar was hij een heraut van. Een proclameerder. Dat is ook gewoon iemand die een boodschap brengt, hè. Is ook niet van, ja, maar als jij nou dit doet, dan dat en dat, zus en zo. Nee, gewoon, dit is het goede, het is een bericht. Dit is het goede bericht. Dit is de evangelie en ik werd daartoe geplaatst, zegt hij. Als heraut, als afgevaardigde, apostel. En wat is nou een apostel? Afgevaardigd door Christus Jezus. Christus Jezus gezien, zegt hij in 1 Korinthe 9 vers 1. Iemand die Christus Jezus gezien heeft. Waarmee meteen alle claims van mensen die nu nog apostel claimen te zijn naar het Rijk der Fabelen kunnen worden verwezen. Ik zag pas nog een boek met iemand die noemde zich apostel. De voorkant van een boek. Mooie foto erbij. Nou. Kan meteen de prullenbak in. Christus Jezus gezien, door hem gezonden, afgevaardigd. En ze waren verantwoordelijk voor het leggen van het fundament, Efeze 2, en de opbouw van het lichaam van Christus. Dus in die opbouwende fase, wanneer de schriften nog niet compleet waren. En toen de schriften er waren, maar daarover hebben we het in hoofdstuk 3, toen was de mens Gods tot elk goed werk volkomen toebereid. Dat is wat de schriften vermogen. En leraar van natiën. Een didaskolos, hè? Ons woord didactiek zit daar nog in. Een onderwijzer, een leraar van natiën. Nou, dat zegt hij ook op meerdere plekken. 1 Timotheus, dus weer die eerste Timotheusbrief. Romeinen 11, Galaten 1 en 2 enzovoort. En daar wil ik er toch een paar van laten zien. Hier gaat hij weer zeggen waartoe hij gesteld was, waartoe hij geplaatst was. Dan zegt hij in 1 Timotheus, want er is één God. En één bemiddelaar of middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus, Jezus. Die zichzelf geeft tot een overeengekomen loskoopsom, een losprijs voor allen. Christus Jezus heeft zichzelf gegeven, geeft zichzelf tot een losprijs voor allen. Het getuigenis in de eigen bestemde tijden. Oftewel, iedereen zal daar ooit in de eigen bestemde tijd getuigenis van afleggen. En ik werd daartoe geplaatst. Dus ook weer één God. De mens Christus Jezus, waardoor God zijn werk doet. Met het oog op allen. In 2 Timotheus gaat het over levendmaking. Hier zegt hij, de losprijs voor allen is betaald. En daartoe ben ik geplaatst. Het komt natuurlijk op hetzelfde neer, alleen zegt met wat andere woorden. Ook weer als een heraut en een afgevaardigde, een apostel. Ik zeg de waarheid, ik lieg niet. Oftewel, ik zweer het, hè, bij wijze van spreken. Als een leraar van natiën. In kennis en waarheid. Dus Paulus was een aparte roeping, de apostel van de natiën, apostel der heidenen. En niet gewoon gezonden tot de natiën zonder onderscheid. Romeinen 11, en ik zeg tegen jullie, de natiën, in zoverre ik dan inderdaad de apostel, de afgevaardigde van de natiën ben. Dat was hij. Verheerlijk ik mijn bediening, of ik op de een of andere manier degene van mijn vlees jaloers zou kunnen maken en enigen uit hen zou kunnen redden. Paulus was niet gezonden tot het Joodse volk, specifiek, zoals de 12 dat wel waren. Hij had ook niet, want dat wordt ook nog geleerd, dat Paulus in het begin een boodschap predikte tot Israël, dat Israël zich zou bekeren. En Paulus zegt hier in een vroege brief, zeg ik dan voor degene die die dat begrijpen en die anderen moeten dat snel vergeten. Paulus zegt hier in een vroege brief, mijn afvaardiging, mijn apostelschap, de kers op de taart daarvan, hè, ik verheerlijk mijn bediening of ik op de een of andere manier mijn vlees tot jaloersheid zou kunnen wekken en enigen uit hen zou kunnen redden. Dus niet de bekering van Israël, maar enigen uit hen, net zoals uit alle naties. Hier een, daar een, hier een paar, daar een paar. Dat was Paulus' boodschap. Nou, dit vers had ik net al. Hè. Toen God mij vanuit de buik van mijn moeder afzondert en door zijn genade roept en een welbehagen had zijn zoon in mij te onthullen, opdat ik het goede bericht van hem onder de naties zou brengen. En in Galaten 2 lees je heel officieel, maar dat hebben we dus ook een keer besproken, hoe zij, Jacobus, Petrus en Johannes, Paulus de hand hebben geschud en vanwege de overeenkomsten die er waren, maar ook vanwege de verschillen in bediening die er waren. Paulus als apostel van met het evangelie van de vooruit, zo wordt het daar genoemd. En de 12 met het evangelie van de besnijdenis. Nou, om die reden leid ik ook deze dingen, maar ik schaam mij er niet voor. Want ik weet op wie ik mijn geloof heb gevestigd. En ik ben ervan overtuigd dat hij machtig is om wat aan mij toevertrouwd is te bewaken tot die dag. Bewaken, bewaren, behoeden. En in vers 14, dat is twee versen verder, zegt hij tegen Timotheus: bewaak door de Heilige Geest die in ons inwoont het goede dat jou is toevertrouwd. He, Paulus, wat aan hem was toevertrouwd, he, dat zegt hij hiervoor. Daartoe ben ik geplaatst. Tot een heraut, tot een afgevaardigde, een leraar van natiën. En Timotheus was zijn medewerker. En Paulus draagt hier ook zijn verantwoordelijkheden over aan Timotheus. En dat gaat lijden met zich meebrengen, dat zegt hij ook tegen Timotheus. Ook daar staan deze brieven overigens vol mee, want Paulus was niet zo hoopvol over de toekomst van het christendom, om het zo te zeggen. Er zou een tijd komen dat ze de gezonde leer niet meer zouden verdragen. Er zouden zware tijden aanbreken, zegt hij tegen Timotheus. En hij maakt hem daarvoor klaar in zijn brieven. Hij waarschuwt hem daarvoor.
Hoe wist hij dat eigenlijk dat het zou gaan gebeuren?
Nou, Paulus zegt in, ik meen dat het ook deze brief is, dat allen hem verlaten hebben. Dus dat was toen al in gang gezet. Dus daar hoefde hij ook niet op te wachten tot de Rooms-Katholieke Kerk haar intrede deed of zo. Dat was eigenlijk al aan de gang. Hoe wist hij dat? De Heer is aan hem verschenen. Dus hoe wist hij dat?
Omdat hij al toen heel veel tegenwerking.
Hij kreeg toen al veel tegenwerking. En hij zegt, het zullen zware tijden aanbreken. Maar hij zegt zelfs, er komt gewoon een tijd dat de gezonde leer niet meer verdragen wordt. Nou, dat is natuurlijk de tijd waarin wij leven. Maar dat is natuurlijk al heel lang aan de gang. En hoe wist hij dat? Als het toen al niet aan de gang was, als het toen al geen realiteit was voor Paulus, dan wist hij het in ieder geval doordat de Heer het hem verteld had.
Maar hij was natuurlijk zelf ook slachtoffer daarvan.
Ja, hij was zelf ook slachtoffer daarvan.
Hij is hier opgepakt in de gevangenis en weer mishandeld.
Door zijn eigen godsdienstige volk natuurlijk. Maar hij zegt, ik weet op wie ik mijn geloof heb gevestigd en ik ben ervan overtuigd dat hij machtig is om aan wat aan mij is toevertrouwd te bewaken tot die dag. En hij, twee versen verder, zegt hij dus hetzelfde tegen Timotheus, dat hem dat ook is toevertrouwd. En hij moedigt Timotheus aan om de blik omhoog te richten op wie ik mijn geloof heb gevestigd. En ik denk dat het een mooi vers is om mee af te sluiten. En om volgende keer weer met een frisse blik onze blik terecht richten op de gezonde woorden.
Daar sluit je mooi mee op.
Want daar heb ik nogal meer over te zeggen natuurlijk. Dat kunnen jullie je voorstellen. Dus nee, maar daar wilde ik het voor nu maar bij laten. En daar volgende keer op dit punt verder gaan.